Those dwelling in the hiding place of God Most High shall tarry beneath the shadows of His grace. His goodness will not vary. My fortress when I am beset, my rock I trust Him ever.
Veilig geleid door Johannes Staal. Hoofdstuk 1. Een Parijse edelman. In een fraai herenhuis in Parijs vindt een gesprek plaats. Laten we eens luisteren. Wil François, klinkt een damesstem. Ben je nog bij mijn broer Nicolas geweest? Heb je nog tijd kunnen vinden om hem op te zoeken? De heilige maagd zij geprezen, Louise, antwoordt een mannenstem. Ik heb nog een paar dagen tijd kunnen vinden om hem even op te zoeken. Het reizen valt anders niet mee in Bretagne, maar ik had gelukkig een goed paard. En hoe ging het met mijn broer en zijn vrouw en de kindertjes? Uitstekend hoor, ze zien er allemaal even welvarend uit. Het is nu veel te druk op de boerderij, maar als de drukte over is, zal hij ons toch wel eens komen opzoeken. Als hij het doet, dan doet hij het om jou hoor, Louise, want hij houdt helemaal niet van de stad. Daar buiten op zijn akkers en weilanden, daar voelt hij zich koning. Daar wordt hij door iedereen geëerd en geacht. Daar is hij een man van betekenis. Maar hier in Parijs is alles hem veel te eng, te benauwd. Hier heeft hij een gevoel alsof hij niet meegeteld wordt. Nee, van het stadsleven moet hij niets hebben. Ja, dat weet ik. Hij noemt zich met zekere trots een boer. En hij is zeer gehecht aan de erfenis van onze vaderen, zoals we ook allen zeer gehecht zijn aan het voorvaderlijk geloof. Nu, dat zijn we daarom hier in Parijs ook wel, en het kleine hoopje hugenoten dat hier is, rekent eigenlijk niet mee. Ik acht het, om de waarheid te zeggen, de moeite niet waard om er zoveel ophef van te maken, zoals sommigen doen. En maken zijn vrouw en kinderen het ook nog goed? Zoals ik zei, uitstekend. En ik ben er met veel genoegen een paar dagen geweest. Maar toen moest ik ook weer verder, want ik mocht je zo lang niet alleen laten. Het is toch al erg dat ik van huis moest, nu je zelf nog maar zo kort in Parijs bent. Maar je begrijpt wel dat ik heel veel groeten voor je meebrengen moest. Heb je toen geen bijzonderheden meer op je thuisreis gehad? Nee, bijzonderheden nu bepaald niet. En toch, ja, één bijzonderheid moet ik je vertellen. Op de terugtocht was ik tussen Rennes en Le Mans en ik hoopte nog voor donker dat laatste plaatsje te bereiken. Terwijl mijn viervoeter zich met matige draf voortspoedde, hoorde ik een ruiter achter me aankomen, die me spoedig had ingehaald. Het was een jonge man met een zeer vriendelijk en innemend voorkomen, die iets aan mij vroeg over de weg. Het bleek spoedig dat hij ook naar Le Mans moest, en zo reden we samen, en waren weldra aan de praat. Nu, ik moet zeggen dat het gezelschap me bijzonder beviel. De jonge man was hoogst beschaafd, en ook zeer goed ontwikkeld. Over alle dingen kon hij meepraten, en hij bleek ook wel een goede kijk op de dingen te hebben. Omdat we beiden in Le Mans moesten overnachten, hadden we gelegenheid de kennismaking 's avonds nog wat voort te zetten. Zo ben ik ook zijn naam te weten gekomen. Hij heet Charles Dufour. Wat hij eigenlijk doet, weet ik niet, maar hij schijnt nogal te reizen. Omdat hij mij zo aantrok en omdat ik het een genot zou vinden hem eens bij ons te hebben, heb ik hem uitgenodigd eens voor een paar weken onze gast te willen zijn. En heeft hij dat aangenomen? Ja, maar voorwaardelijk. Hij wil met genoegen onze gast zijn, mits jij het ook goed vindt, en als we hem enige vrijheid van beweging geven. Hij schijnt in Parijs ook nog kennissen te hebben die hij wil opzoeken, maar wie dat nu zijn weet ik niet, en het was ook wat onbescheiden ernaar te vragen. Nu, als het zo'n hoogstaand en beschaafd persoon is, dan zullen die kennissen ook zo kwaad niet zijn. En wanneer zou onze nieuwe logé dan komen?
De volgende week komt hij al. Je zal dus al gauw gelegenheid hebben kennis met hem te maken.
Nu, wat voor mijn man goed is, zal voor mij ook wel goed wezen. We zullen maar eens afwachten.
Tot zover het gesprek dat we hebben afgeluisterd. We willen nu met het huis en de bewoners wat nader kennis maken. Meneer François Pierrier, de eigenaar van het deftige huis, was een Parijse edelman van goede familie, wiens voorvaderlijk geslacht met de edelste huizen van Frankrijk verbonden was geweest. Het zou hem in de tijd geen moeite gekost hebben een vrouw te vinden onder de aanzienlijkste families van Parijs. Maar tot verwondering, ja zelfs tot ergernis van zijn vrienden, koos hij tot zijn echtgenote Louise Pentrisor, de dochter van een welgestelde boer uit Bretagne. Ze was zeker geen dame van hoge stand. Eigenlijk, zei de Parijse wereld, was ze helemaal geen dame. Hij had haar het eerst gezien toen ze in haar geboortedorp meeliep in een processie ter ere van de Heilige Maagd. Met eerbied en blootshoofds had hij toen staan kijken naar de opgesmukte pop die gedragen werd op een verguld voetstuk. Onmiddellijk na het beeld gingen de meisjes twee aan twee, gekleed in de kleuren van de Heilige Maagd, blauw en wit. Toen zag hij haar en hij voelde zich tot haar aangetrokken. Het kostte weinig moeite kennis met haar te maken. Hij logeerde bij een bloedverwant die op een kasteel bij het dorp woonde. In die tijd, het was de tweede helft van de 16e eeuw, toen de reisgelegenheden zoveel slechter waren dan tegenwoordig, rekte men soms de bezoeken zeer lang uit. Zo logeerde hij wel 2 maanden op het kasteel en bezocht in die tijd herhaaldelijk de familie Pentrisor, die zich door deze bezoeken vereerd voelde. Meneer Pierrier was een enige zoon wiens ouders overleden waren en die dus aan niemand toestemming tot een huwelijk hoefde te vragen. Hij raadpleegde dan ook niemand, maar volgde alleen zijn eigen keuze en huwde met het boerenmeisje. Spoedig daarop kwam hij evenwel tot de ontdekking dat hij al zijn kennissen daardoor geschokt en geërgerd had, zodat ze zich met afkeer van hem afwenden. Meneer Pierrier had volstrekt geen spijt van zijn huwelijk, maar de mensen zeiden dat hij geheel verdwaasd was en dat hij beter gedaan zou hebben als hij naar de raad van zijn vrienden had geluisterd. De voorname dames vonden het een vernedering met zijn vrouw om te gaan en haar mevrouw Pierrier te noemen. Zo werden de bezoeken al minder en de kring van kennissen al kleiner. Het bleek toen dat mevrouw Pierrier hoger stond dan al die hoogmoedige dames, want zij vervolgde kalm haar weg en bekommerde zich weinig om het oordeel der wereld. De heer François Pierrier en zijn echtgenote Louise Pentrisor waren beiden trouwe, devote leden van de Roomse Kerk. De beroemde geslachtslijn van de echtgenoot was van eeuwen her bekend door standvastige en ongeschokte gehechtheid aan het oude geloof, terwijl de voorouders van de vrouw, stoere Bretonse boeren, die sinds onheugelijke tijden op dezelfde boerderij hadden gewoond, zich altijd krachtig verzet hadden tegen ketterij van elke soort. Sinds enige maanden waren ze gehuwd en Louise Pentrisor, nu mevrouw Pierrier, had de boerderij verwisseld met het deftige huis in de stad. Het huis had een grote, ruime hal, waarop al de benedenkamers uitkwamen. Daarin was een fraaie eikenhouten trap die naar de bovenkamer voerde. De hal was tot boven toe doorgetrokken. Een galerij liep er boven rond, waarop evenals beneden verschillende deuren uitkwamen. Het geheel vertoonde de deftigheid in gepolijst eikenhout en Carrarisch marmer, zoals men die kon aantreffen in het huis van een edelman uit de tweede helft van de 16e eeuw. Dat alles voor mevrouw Pierrier evenwel geen onvermengde vreugde was,
kunnen we wel opmaken uit het gedrag van de voorname dames die zich te hoog achten om met haar om te gaan. Gelukkig was ijdelheid niet haar gebrek en in de gronde zaak was ze heel wat degelijker dan die vele dames die voor haar de neus optrokken. Ze klaagde dan ook niet, maar was tevreden met de liefde van haar man en het kleine kringetje waar ze nog toegang toe had. Weldra evenwel zou dat kringetje nog kleiner worden en toch zou hun beider leven rijker worden dan het ooit geweest was.
Beneath the shadows of his grace, his goodness will not vary. My fortress when I am beset, my rock I trust him ever.